De vorige keer, broeders en zusters, waren wij in elk geval terecht in 2 Petrus 3, vers 16, waar vastgesteld wordt dat onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, geschreven heeft over de langmoedigheid Gods en wel in alle zijn brieven, niet maar in enkele brieven van de apostel Paulus dus, maar in al zijn zendbrieven, waarbij we maar weer vaststellen dat de apostel Petrus dan toch in elk geval geen onderscheid maakt tussen wat men wel eens noemt de vroege en de late brieven van Paulus. De apostel Paulus heeft inderdaad in al zijn brieven daarover geschreven. En woorden van diezelfde strekking vinden wij dan terug en vonden wij ook terug vorige keer in Efeze 3. Waar de apostel immers spreekt over de openbaring van deze verborgenheid, met name dan aan hem, aan de apostel Paulus. En terwijl wij in Efeze 3 waren, liepen wij van de band af, dus ik neem daar de draad weer op. Het gedeelte namelijk waarin hij als gevangene van Christus Jezus zegt dat wij gehoord moeten hebben van de bedeling der genade Gods, die aan hem gegeven is. Maar niet alleen aan hem, en dat zegt hij ook niet. Dat God namelijk hem door openbaring heeft bekendgemaakt, vers 3. Deze verborgenheid, en dan staat er tussen haakjes in de Statenvertaling, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb. Waaraan gij, niet dit, maar dat. Waaraan gij dat lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. En de gedachte is daarbij echt niet dat hij verwijst naar 1 bladzijde eerder, namelijk naar hoofdstuk 1, vers 9, waar hij immers ook spreekt over de verborgenheid van Gods wil. Maar de gedachte is juist dat hij verwijst naar eerdere brieven die hij geschreven heeft. Brieven dus wellicht van, of in elk geval moet ik zeggen, van voor zijn gevangenschap, waarin hij deze dingen weliswaar misschien niet uitgebreid besproken heeft, maar waarin hij ze dan toch wel genoemd heeft met weinige woorden. Want dat is wat hij hier zegt. En hij zegt ook waarom hij dat gedaan heeft. En ook waarom het met weinige woorden was. Namelijk niet om die waarheid met betrekking tot die verborgenheid uitgebreid uiteen te zetten, maar wel om te demonstreren dat hij die dingen toen ook, ook toen hij die oudere brieven schreef, dat hij die dingen toen ook wist. En dat lijkt wat onbenullig, zo'n opmerking. Maar in de eerste plaats, het is wat de apostel zelf zegt in vers 4. Hij zegt, waaraan gij lezende, dat lezende namelijk, in die woorden die hij tevoren geschreven heeft, waaraan gij dat lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Die wordt daarin weliswaar niet uitgebreid uiteengezet, maar de bedoeling is hier slechts, en de bedoeling was ook slechts, dat wij ook in die andere brieven zouden zien en kunnen vaststellen dat de apostel deze dingen wist. En het is inderdaad zeer essentieel. Dat zou je niet denken, maar het is inderdaad essentieel dat hij dit hier schrijft, om de eenvoudige reden dat tot vandaag verteld wordt dat de apostel deze dingen vroeger niet wist. Maar we hebben al even in de gauwigheid vastgesteld, punt 1, dat de apostel inderdaad in alle brieven, ook de oudere brieven, daarover schreef. En we zullen dat ook vanavond zien. En we hebben ook in het voorbijgaan even vastgesteld dat de apostel nou eenmaal direct na zijn bekering niet te raden gegaan is, terstond niet, staat er, terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed, maar integendeel bij de geest en meer in het bijzonder bij de Heer zelf op de berg Sinai, een berg in Arabië enzovoort, want dat is feitelijk de gedachte. Waarna de apostel terugging naar zijn moeder, of was het zijn vader, dat weet ik dan niet precies. Maar in elk geval, hij ging terug naar huis, naar Tarsen. En pas jaren later werd hij daar, werd hij van huis gehaald, werd hij opgehaald door Jozef, bijgenaamd Barnabas, die hem uiteindelijk meenam op zijn eerste zendingsreis. Dat is het, dat is de geschiedenis van de apostel Paulus. En de gedachte is dat hij kort na zijn bekering van Gods wegen deze openbaringen heeft ontvangen. Met als gevolg dat hij als het ware zijn huis werk moest overdoen. Ik bedoel het altijd letterlijk, want hij ging terug naar huis en deed zijn werk over. Dat wil zeggen, niet aan de voeten van Gamaliel deze keer in Jeruzalem, maar nu gewoon thuis, terug naar af enzovoorts. En ongetwijfeld heeft hij opnieuw zijn Bijbel bestudeerd in het licht van wat hij gezien had. In het licht dat hij gezien had op de Sinaï, denk ik dan altijd. Maar zoiets. En pas nadat dat voltooid was, of althans voldoende voltooid was, werd hij van huis gehaald en begon hij inderdaad zijn openbare bediening en werd zijn naam veranderd van Saulus naar Paulus. Was hij niet meer de Jood Saulus, maar de Romein Paulus, want zo steekt het gewoon in elkaar. En nadat hij dus inderdaad heel zijn Joodse, of wat het maar was, zijn Joodse achtergrond, wat ermee samenhing, schade en drek had geacht, pas daarna nam God hem officieel in de praktijk in dienst en begon de man zijn openbare bediening. Dat is het idee. En toen duurde het nog wel even voordat hij begon brieven te schrijven. Maar het zal dus ook op voorhand duidelijk zijn dat in al die brieven deze waarheid met betrekking tot de verborgenheid naar voren komt. En we zullen dat vanavond ook zien. Eerst stel ik dan even vast wat dan zo specifiek de dingen zijn die we dan kunnen verwachten. Het punt is namelijk dat die verborgenheid rechtstreeks in de eerste plaats van doen heeft met de verberging van het koninkrijk van Christus, of beter nog, de verberging van Christus zelf. Aan wie nou eenmaal in zijn opstanding gegeven was alle macht in hemel en op aarde, zoals je zelf zei. En zoals vele malen herhaald wordt, hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel, op de troon, of hoe dat maar genoemd mag worden, enzovoort. Maar de gedachte is dat hij zich daar verbergt. Weliswaar als de koning, maar niet in hij verbergt zich, met als consequentie dat inderdaad dus in onze dagen sprake is van de verborgenheid van het koninkrijk. Het zij in het enkelvoud, het zij in het meervoud, dat maakt namelijk niks uit. Het kan ook zijn verborgenheden van het koninkrijk en dan duidt het op de verschillende aspecten van die ene waarheid. Want kenmerkend voor onze bedeling is dat Christus zich verbergt. En meteen daarna vast moet ik zeggen dat die term verberging ook in verband gebracht wordt met dat nou eenmaal bepaalde, of deze dingen in het Oude Testament verborgen zijn. Dat wil zeggen, ze worden ook in het Oude Testament genoemd, maar op dezelfde manier, namelijk met weinige woorden. En ze worden niet uitgebreid uiteengezet, met als gevolg dat wanneer wij ze zouden lezen zonder het licht van het Nieuwe Testament, zijn ze voor ons volstrekt onbegrijpelijk. Dat was zo voor de Joden zelf, dat was zo voor de discipelen. Ik zou niet weten waarom het voor ons ook niet zo zou zijn. Maar ik zeg het met een slag om de arm, omdat ja, wij hebben eerst het licht van het Nieuwe Testament leren kennen. Ik in elk geval. En in dat licht lezen wij het Oude. Dus hoe dat eruit ziet als wij het licht van het Nieuwe Testament niet kennen, dat kan ik u niet uit ervaring zeggen. Maar het is de Bijbelse gedachte. En het is ook wel aannemelijk te maken op basis van de teksten die dan genoemd worden. Maar goed, daar ga ik maar niet verder op in. Maar verborgenheid betreft dus het verborgen koninkrijk van Christus nu en de wijze, de verborgen wijze waarop dat in het Oude Testament feitelijk werd aangekondigd. Goed, dan laat ik verder voor wat het is. Andere kenmerken van onze tegenwoordige bedeling en van die verborgenheid zijn dan, maar ze vloeien daar automatisch uit voort, zijn dan dat gelovigen met Christus gezet zijn in zijn koninkrijk en dus in de hemel. En dat laatste is ook kenmerkend dus voor onze bedeling. Gelovigen die een hemelse toekomst hebben. Wat erg lastig te begrijpen is als je denkt dat de hemel het hiernamaals is. Maar zoals eerder gezegd, dat is het nou helemaal niet. Het is hierboven. Dat wil zeggen, het is een hogere wereld, een onzienlijke wereld. Daarin hebben wij een positie ontvangen. Niet hierna, hoewel dan ook, maar nu. Hier nu dus wordt het eigenlijk, hè? Het hier nu maalt wordt het dan. Dat is punt 2. En het derde punt is, maar het hangt er ook rechtstreeks mee samen, dat aangezien de gemeente van vandaag nou eenmaal het volk Gods is en dus een koninklijk en priesterlijk volk, het volk waarvan God zich zal bedienen bij de uitwerking van zijn plan, betekent het dus in de praktijk dat de zaligheid als zodanig, en daarmee heel het woord Gods, is toevertrouwd niet langer aan de Joden, zoals het in het verleden was, maar aan heidenen. In de praktijk, om de korte route te nemen, aan ons dus. En dat is wat het is. Zodat ik nou de drie belangrijkste punten genoemd heb. Namelijk de verberging, het verborgen werk Gods, het verborgen koninkrijk enzovoort. Aan de andere kant, de hemelse positie dus van de gemeente. En daarnaast de positie van de gemeente, van heidenen dus eigenlijk, want wij zijn sowieso geen Joden. We staan er zelfs naast. Maar de positie van heidenen als priesterlijk volk, dat wil zeggen dat de heidenen het evangelie zouden prediken. En meer in het bijzonder zelfs aan de Joden. Dat zijn, denk ik, de drie belangrijkste kenmerken van onze bedeling. Ik denk dat er veel meer te noemen is, maar niet als kenmerken. Dat wil zeggen, er zijn veel meer dingen te noemen die in onze dagen van toepassing zijn. Maar dat, voor een deel was dat altijd al zo. En voor een ander deel zal dat ook altijd zo blijven. Dus dat is niet kenmerkend voor onze dagen. Kenmerkend is een verborgen koninkrijk, een koninkrijk dat nog niet geopenbaard wordt, en daarmee de hemelse positie van de gemeente, en daarmee de priesterlijke positie van een volk uit de heidenen. Heidenen dus die het evangelie prediken aan Israël. Op het moment dat hij nou zegt, maar de gemeente is toch niet echt heidens, is toch eigenlijk Israël, dan zeg ik, ja, helaas, dan moet ik het ingewikkelder zeggen, en dan moet ik zeggen dat het eigenlijk zo is dat die priesterlijke functie van Juda is weggenomen en gegeven aan Efraïm. Maar of het daarmee eenvoudiger wordt, weet ik niet. Dus ik laat het bij voorkeur maar gewoon voor wat het is, en ga naar de allereerste brief van de apostel Paulus die we in de Bijbel hebben. Want de volgorde maakt eigenlijk niks uit. De allereerste brief die we van de apostel hebben, in de Bijbel althans, is die aan de Romeinen. Waarin ik in het bijzonder terechtkom in het allerlaatste hoofdstuk. En terwijl we het opzoeken, zeg ik dan maar meteen, het is wellicht niet de oudste brief van de apostel Paulus, maar voor de inhoud van de brieven maakt het helemaal niks uit in welke volgorde ze geschreven zijn. En de volgorde die we in de Bijbel vinden, wordt ook niet geacht de volgorde van ontstaan, de volgorde van schrijven van de brieven te zijn. Maar de volgorde is zo gekozen op basis van de algemene inhoud der brieven. Dat wil zeggen, er zit een bepaalde opbouw in. Een opbouw die niet historisch zo ontstaan is, maar die zo gecreëerd is. Dat wil zeggen, aangezien de Romeinenbrief nou eenmaal het meest uitgebreide, de meest fundamentele evangelische waarheid uiteenzet, is nou eenmaal die brief helemaal aan het begin geplaatst. Maar ik had met hetzelfde gemak diezelfde brief helemaal achteraan geplaatst, ik wel tenminste, maar dan niet op basis van Romeinen 1 tot en met 6 of zoiets of 7, maar op basis van Romeinen 8 tot en met 11. 9 tot en met 11 mag ook hoor, als u er moeite mee hebt, maar 8 tot en met 11 zou ik genomen hebben. Omdat daarin nou eenmaal uiteengezet wordt hoe inderdaad de zaligheid, en dat inderdaad de zaligheid, door de Joden werd verworpen en van Gods wegen vervolgens van hen werd weggenomen en gegeven werd aan een volk van belachelijke lippen, een heidensvolk enzovoort. En dat heidense volk zou vervolgens weer de boodschap prediken aan het Joodse. Dat staat allemaal in Romeinen 8 tot en met 11. En dat is kenmerkend voor onze bedeling. De term verborgenheid wordt daar weliswaar niet bij gebruikt, maar zo uit niet uit het hoofd, ik zal hem voor me leggen. Maar ik kan natuurlijk wel met gemak even erop wijzen dat toch in Romeinen 9 tot en met 11 heel wat schriftplaatsen worden aangehaald uit het Oude Testament. En ze worden uiteraard aangehaald om te laten zien dat die gedachte van dat de zaligheid van de Joden zou worden weggenomen en gegeven zou worden aan de heidenen, dan wel aan Efraïm, dat die gewoon in het Oude Testament genoemd wordt. Weliswaar niet duidelijk, dat is ook het probleem wat over dit hoofdstuk, over deze hoofdstukken blijft bestaan tot in onze dagen. Tot mijn leedwezen denk ik altijd. Maar het probleem is dat men probeert het Nieuwe Testament te lezen in het licht van het Oude. Dat gaat niet. Maar men probeert het wel. En men probeert dan die schriftplaatsen die Paulus in Romeinen 9 tot en met 11 citeert uit het Oude Testament, probeert men in zichzelf te verklaren. Dat lukt nooit. Wat wij zouden doen is lezen wat de apostel Paulus zegt en zien hoe die dingen inderdaad grond op deze schriftplaatsen uit het Oude Testament. Dat betekent niet dat wij diezelfde waarheid uit die oud-testamentische schriftplaats zouden destilleren. Ik bedoel gewoon, het betekent niet dat wij, als wij die oud-testamentische schriftplaatsen die hier allemaal geciteerd worden naast elkaar leggen, dat wij dan komen tot de conclusies die de apostel Paulus hier trekt. Dat is het misverstand. Wat de apostel Paulus namelijk doet, is deze versen bij elkaar leggen en zijn verhaal erover vertellen op basis van wat God hem heeft geopenbaard. En hij zegt, dit is de betekenis van die versen. Heb je dat? Daarna verschillen wij wellicht van mening met hem. Zo van, hoe kan hij dat nou doen? Want dat lees ik helemaal niet in die verse. Nee, het punt is dat Paulus het erin leest. Maar Paulus heeft speciale onderwijsgenoten. Dat is het eigenlijk. En die leert ons hoe wij deze oud-testamentische schriftplaatsen zouden lezen. En als Mozes zegt, want ik kijk even op die bladzijde hier en dan lees ik maar wat. Als Mozes zegt in Romeinen 10 vers 19... Nou, hij zegt het in Deuteronomium 32, vers 21, maar dat doet er nou niet toe. Maar als Mozes zegt, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo Ami, door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken, dan zou dat elk heidens volk kunnen zijn wat je maar bedenken kunt. Maar in ieder geval, de Joden zouden jaloers worden door een heidens volk. Hoe? En welk volk? Ja, dat zegt Mozes er niet bij, dus dat weet je niet. En Paulus zegt, hoe het gebeurt, namelijk doordat deze heidenen deel hebben gekregen aan Christus. En aan het leven van Christus, aan de opstanding van Christus. Het waren de voorgaande hoofdstukken, Romeinen 5, 6, 7, 8, enzovoorts. En zij hebben dus ontvangen wat de Joden inderdaad gemist hebben. Dat lijkt me duidelijk genoeg. En welk volk het is. Nou, in de praktijk, om dan toch maar weer het eenvoudig te houden, in de praktijk, de gemeente, wij dus, en dat is ook wat hij uiteengezet heeft, degenen die geloven in de Heer Jezus Christus namelijk, hebben deel gekregen aan het leven van Christus, enzovoort, hebben deel gekregen aan de Messias, enzovoort, en zijn geroepen om tot zonen te worden aangesteld, Romeinen 8, hoewel dat eigenlijk beloofd was aan het Joodse volk, Romeinen 9. Maar Romeinen 10 zegt de apostel, nou kijk, Mozes heeft al gezegd dat iets dergelijks zou gebeuren. Nou, dit wat vandaag gebeurt is de vervulling van deze uitspraak van Mozes. Daarna citeert hij, want ik zit hier nou toch, in Romeinen 10 vers 20 citeert hij Jesaja. De Jesaja die gezegd heeft in Jesaja 65 vers 1, ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden door degene die naar mij niet vraagden. Wat dat in Jesaja betekent zonder het licht van het Nieuwe Testament, ja, dat valt bij mij onder de categorie DMJW. Dat is voor de boekhouding, DMJW. Dat betekent, dat mag Joost weten. Dat is bij ons in de familie al jaren gebruikt. Als je niet weet wat het is, DMJW, dan weten wij hoe het zit. Maar dat is echt uit Jesaja 65 niet te halen, hoor, wat mij betreft. Ik kan het in ieder geval niet vinden. Maar het hoeft ook niet, want Paulus zegt, nou kijk, diegene aan wie de Heer openbaar is geworden, kortom, degene die hem gevonden hebben, dat is in de praktijk van vandaag de gemeente. En daar had Jesaja het over. Staat hier. Heb je dat? Het is niet een gevangenisbrief of een late brief van Paulus. Integendeel. En nou citeer ik zomaar twee versen. Betrekkelijk willekeurig. Maar op deze twee bladzijden. Ik heb hier twee bladzijden voor me liggen uiteraard. Vandaar dat ik zeg twee bladzijden. Maar er staan zoveel citaten uit het Oude Testament. En ze spreken allemaal over precies dezelfde dingen. Ja, broeder?
Ik heb nog andere schaduw die van deze stal niet zijn. Wat wordt er weer bedoeld? De 10 stal, maar ook de gemeente.
Dat is wel een heel directe vraag, broeder. Een heel directe vraag. Hè? De andere schapen niet van deze stal, is dat Efraïm of de gemeente? De 10 stammen of de gemeente, dat is wat u zei, nou weet ik het. Ja, in de praktijk, broeder, is het verschil niet zo groot. Als het namelijk schapen zijn, en als zij dus volgen, is het de gemeente. Want de Heer had zojuist gezegd, dat is Johannes 10, de Heer had zojuist gezegd, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, die zullen mijn stem horen. Maar hij had ook gezegd, mijn schapen horen mijn stem en ze kennen mij en ze volgen mij. Dan is mijn antwoord nu, de schapen, de andere schapen van die andere stal, de schapen zijn de gemeente, de stal is Efraïm. Dat wil zeggen, de stal zijn de 10 stammen. Dat heb ik nou goed gezegd of niet? Ik heb nog andere schapen die van deze Joodse stal niet zijn. Nou, als het schapen zijn, in de zin van ze volgen mij, mijn schapen, zegt hij, dit zijn degenen die mij volgen enzovoorts. En ze zijn uit een andere stal, wel die schapen, dat zijn de gemeente uiteraard, voor zover afkomstig inderdaad uit een andere stal, namelijk Efraïm. En dat die andere stal niet slaat op de heidenen, want dat is een veel gebruikelijker opvatting, namelijk die andere schapen, dat zijn heidenen, en daarmee gemeente uit heidenen, dat het niet geheidenen zijn in het algemeen, mogen eruit blijken dat als de Heer daar zegt, ik ben de goede herder, en ik spreek vervolgens over twee verschillende kudden, zal ik maar zeggen, stallen, zo je wilt, van schapen enzovoort, is dat niet maar zoiets wat hij ter plekke uit zijn duim zuigt, maar het is commentaar, zijn commentaar op in elk geval Ezechiël 37 en Ezechiël 34. Kennen jullie die hoofdstukken? Nou. Daar wordt aangekondigd, Ezechiël 37 dan, krijg je eerst de profetie over het dal van de dorre doodsbeenderen. Deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Niet Juda, ganse huis Israëls. En als dat stuk voorbij is, gaat het naadloos over dat tot Ezechiël gezegd wordt, neem je twee houten, schrijf op het ene hout Juda, schrijf op het andere hout Efraïm. Dus de verkorte versie, maar het staat er echt. En voeg ze in uw handen aan elkaar en ze zullen in uw handen worden tot één. En daarna staat er, dat geldt voor de beide huizen van Israël. Zij zullen niet meer twee koninkrijken zijn, maar zullen één koninkrijk zijn. Ze zullen niet meer twee kudden zijn, ze zullen één kudde zijn. Ze zullen één koning en niet twee. Ze zullen één koning over zich hebben, ze zullen één herder over zich hebben, enzovoorts. En toen zei de Heer Jezus, en ik ben de goede herder en ik heb twee stallen en ik voeg ze aan één. Alleen het merkwaardige is dat als je Ezechiël zegt, dan gaat hij weer. Dat is de discussie altijd. Wie niet wil, komt hier nooit uit. Ezechiël 37 lezen wij en we zeggen natuurlijk, dat gaat over de wederkomst van Christus. Als heel Israël hersteld wordt, alle 12 stammen zullen terugverzameld worden en zijn koninkrijk openbaar wordt. En eerlijk, ik ben de laatste om dat te ontkennen. Maar het punt is gewoon dat in het Nieuwe Testament precies diezelfde profetie wordt toegepast op onze tegenwoordige tijd, op onze tegenwoordige bedeling. Waar inderdaad de gelovigen uit Juda en de gelovigen uit Efraïm samengevoegd worden inderdaad tot één volk, één kudde. En zoals het altijd al was, elke heiden die komt tot geloof in de God van Israël, wordt aan Israël toegevoegd. Dus het wordt niet beperkt tot Juda of Efraïm. Dit was het trouwens in Ezechiël 37 ook niet, want het ging over alle 13 stammen eigenlijk. Dus je allemaal meetelt. Dus toch, hoewel het maar onder twee namen ging. Maar heidenen die komen tot geloof in de God van Israël, worden net zo goed tot Israël gerekend. Dus daar heb je het hele verhaal compleet. Dat wil zeggen, die uitspraken van de Heer over ik ben de goede herder, die staan niet op zichzelf. Maar zijn een rechtstreekse verwijzing naar oud-testamentische profetie. En ik ben van mening, bovendien, dat diezelfde profetie ook de echte achtergrond is van Efeze 2. Nou heb ik Efeze al weggeslagen, omdat ik denk, ik ga gewoon vooraan beginnen bij Romeinen. Maar Efeze 2, gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, vervreemd van het burgerschap Israëls, dat gij zijt nabijgebracht enzovoorts. En dan gaat het toch gewoon over die twee die tot één gemaakt zijn. Nou, zoek eens in je Bijbel waar twee tot één gemaakt worden. En je komt geheid terecht bij de twee delen van Israël die tot één zullen gemaakt worden. Waarbij het ene deel vervreemd was van het burgerschap Israëls, maar alsnog en dus weer eventueel wordt toegevoegd. Dat is het verhaal. En het is dus ook ontleend aan diezelfde profetie uit Ezechiël 37. Nou goed. Maar hier, even tussendoor dan, hier zitten we natuurlijk even in Romeinen. Ik was met een aanloop bezig. Maar de gedachte is dat hier in Romeinen 9 tot en met 11 inderdaad uiteengezet wordt hoe de zaligheid als zodanig van het Joodse volk is weggenomen. Dat betekent niet dat ze niet zalig kunnen worden, de Joden. Maar gewoon dat zij niet meer staan in een officiële koninklijke dan wel priesterlijke positie. Want dat ambt is gegeven aan een ander volk, waarvan hier in Romeinen 11 gezegd wordt letterlijk, 9 tot en met 11, letterlijk gezegd wordt, het zijn heidenen, waarbij geïmpliceerd wordt dat het gelovigen zijn uit de heidenen, uiteraard niet alle heidenen, en het is dus de gemeente. En waarbij op de achtergrond, via de schriftplaatsen die de apostel aanhaalt, maar ook via de beelden die hij gebruikt, bovendien nog blijkt dat dat andere volk, het heidense volk, in de praktijk gaat onder de naam, of oorspronkelijk gaat onder de naam van Efraïm. En ik denk dat dat de enige echte verklaring is, ook voor, ik kom er namelijk nooit onderuit. Het is de enige echte verklaring van het verhaal over die twee olijfbomen, een tamme en een wilde. Je kunt uit de Bijbel aantonen dat de olijfboom sowieso een beeld is van Israël. Ik neem maar aan dat u het schriftgedeelte hier kent, hè, want ja, anders ben ik zover buiten mijn eigen onderwerp. Maar over die twee olijfbomen, je kunt uit de Bijbel aantonen, de olijfboom is een beeld van Israël. Er is niks mee mis, maar als de tamme olijfboom nou een beeld is van het Joodse volk, en dat blijkt zo zonder meer duidelijk, voor iedereen ook duidelijk, hier in Romeinen 11, dan is de vraag, waar is dan de wilde olijfboom een beeld van? En dat is makkelijk genoeg. Van het onvruchtbare deel van Israël. En dus in de praktijk wel degelijk ook Israël, maar Efraïm. Maar onvruchtbaar, want de wilde olijfboom wordt geacht een onvruchtbare olijfboom te zijn. En het verhaal was dat waar de tamme olijfboom geen vrucht draagt, worden de tamme takken, wegens hun ongeloof, afgesneden. En hun plaats wordt ingenomen door enting, door takken van de wilde olijfboom, die op de tamme boom geënt worden. Hebben die nog? En als je nu zegt dat dat spreekt over hoe de gemeente komt in de plaats van het Joodse volk of Israël, dan zal ik niet de eerste zijn om dat te ontkennen. Maar vroeg of laat loop je tegen een groot probleem aan, een paar versen verder namelijk. Want daar wordt tot die wilde takken die in de tamme boom geënt zijn, gezegd dat als zij in hun geloof niet blijven, zullen zij ook afgesneden worden. En als je zojuist beweerd hebt dat die takken van de wilde olijfboom, dat dat de gemeente is, dan lees je dus dat de gemeente, als je niet gelovig blijft, heb je wel eens gehoord van ongelovige gemeente, bestaat dat ook? Maar goed, als de gemeente dan in zijn geloof niet blijft, zal de gemeente worden afgesneden. Heb je wel eens gelezen dat iemand die wedergeboren is, inderdaad van Gods wegen afgesneden wordt? Kom je nooit meer uit. Toch? En dus blijft er maar één optie over. Die wilde olijfboom is inderdaad een heel specifiek volk. Namelijk het andere deel van Israël, onder de naam Efraïm dan vandaag maar weer even. Onder de naam Efraïm. En Efraïm heeft de plaats van Juda ingenomen. Voor zover in Efraïm geloof is, staat Efraïm dus officieel in die positie. Maar als Efraïm in het geloof niet blijft, zal ook Efraïm worden afgesneden. Dat is het hele verhaal. En Efraïm blijft niet in het geloof. Zebulon trouwens ook niet, om maar eens een dwarsstraat te noemen. Zo tussen het verhaal door. Maar, en zal dus afgesneden worden, zeer binnenkort. En als straks de opname van de gemeente plaatsvindt, zal inderdaad Efraïm worden afgesneden. En op dat tijdstip zijn zelfs alle takken afgesneden. En dus wordt het hoog tijd om die tamme takken weer terug te zoeken, want dat staat er ook in Romeinen 11. Ze zullen in een oorspronkelijke positie teruggeplaatst worden, als ze tot geloof komen. Officieel. Dat is het verhaal. En echt is de enige verklaring die ik ken die daarna geen problemen meer oplevert. Ik bedoel, in de Bijbel niet, hè? En die recht doet aan al wat daarover gezegd wordt. Maar inderdaad, de naam wordt vermeden. Het gaat maar gewoon over heidenen. En dat is ook zo natuurlijk. Maar de verwijzing naar al die schriftplaatsen in het Oude Testament helpt ons wat dat betreft een heel eind. Waarmee ik toch maar gezegd wil hebben dat de apostel dan toch tamelijk veel woorden gebruikt heeft in Romeinen 9 tot en met 11. Om specifieke waarheid met betrekking tot onze dagen, met betrekking tot de langmoedigheid Gods, uiteen te zetten. Het is niet alles, Want echt, de gemeente met zijn hemelse positie enzovoort heeft hij inderdaad niet genoemd. Een verborgen koninkrijk, de termin als zodanig, heeft hij ook niet genoemd. Maar dit is wel degelijk een van de kenmerken. Dat namelijk de zaligheid gegaan is naar heidenen en dat heidenen het evangelie prediken inderdaad vervolgens aan Joden. En Paulus rekent zichzelf als een van de belangrijkste daarvan. Ik heb het vorige keer over gehad, Paulus als heiden. En ik wijs er maar weer op dat Paulus als Benjaminiet de meest naaste familie is. Inderdaad, van Jozef. Dus hij zegt wel ik de heiden, maar meer specifiek. Hij is de volle broer van Jozef, om zo te zeggen. Komt dus heel dicht in de buurt. Nou goed, ik laat dat voor wat het is, want hier wilde ik helemaal niet naartoe eigenlijk. Maar ik wilde wel naar de laatste versen van de Romeinenbrief. En dat valt zeker in de categorie die Paulus in Efeze 3 noemt. Namelijk, verborgenheid gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb. En dan vertaal ik het maar populair. Om u te laten zien toen dat ik die dingen wel degelijk al wist. En dus altijd al wist, want dat is eigenlijk het idee. Dat is in Romeinen 16 het allerlaatste gedeelte. Het probleem heeft men overigens opgelost, want sommigen zien er een probleem in, vinden dat het er niet mag staan, omdat men vindt dat Paulus nog niet wist. Toen heeft men het probleem opgelost door te zeggen dat die laatste verzen van Romeinen, 16 vers 25 tot en met 27, dat die verzen er helemaal niet bij zouden horen. En ik moet u eerlijk zeggen, dat kun je lang volhouden, want als je ze echt weglaat, mis je ze ook niet. Om de eenvoudige reden dat daarvoor de brief ook al een paar keer was afgesloten. Met de hartelijke groeten en u weet wel. Dat gebeurt trouwens aan het eind van hoofdstuk 15 al, want daar staat en de God des vredes zij met u allen. Amen. Punt. En als je dan hoofdstuk 16 niet meer hebt, dan mis je hem niet. Toch? Valt het niet op. En daarna krijgen we wel degelijk hoofdstuk 16 met allerlei groeten aan mensen die de apostel kennelijk kent, hoewel hij nog nooit in Rome geweest was, waarmee dan op zijn minst gedemonstreerd wordt dat hij wel degelijk heel wat relaties had met die gemeente in Rome, maar dat even terzijde. En dan zou men het einde van de brief kunnen vinden in vers 20, namelijk de God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u lieden. Amen. Je kunt daar het einde van de brief ook zien. En daarna kan het ook nog in vers 24. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. En dan heb je al drie keer een afsluiting, zodat er altijd wel iemand is die zal zeggen dat vers 25 en wat er verder volgt er door iemand anders later aan toegevoegd is. Maar zelfs als je kunt bewijzen dat het later toegevoegd is, is nog de vraag of het niet toch de apostel Paulus zelf was dan. Maar vooruit. Zodat je heel wat te bewijzen hebt, weer het kunnen weglaten. En in het voorbijgaan wijs ik dan toch even op vers 20. De God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten platmaken. Verpletteren. En ik beweer dat je daar wel degelijk specifiek gemeentelijke waarheid vindt. Omdat wij later leren uit Openbaring, in elk geval, maar ook in andere schriftplaatsen, dat als in de toekomst de Satan en zijn personeel uit de hemel geworpen wordt, en dus wordt overwonnen en nedergeworpen, zal dat inderdaad gebeuren door de mannelijke zoon die weggerukt zal worden tot God en zijn troon, namelijk de gemeente. Want, nog steeds, Openbaring 12, wij zullen hem overwinnen door ons woord, door onze getuigenis, door het geloof, enzovoort. Staat er allemaal. En hier staat, de God des vredes zal de Satan spoedig haast onder uw voeten verpletteren. Dat zal ook inderdaad gebeuren, en wel bij de opname van de gemeente, hoewel die als zodanig hier inderdaad niet genoemd wordt. En ja, en hoe lang ik erover praat, hoe meer me te binnen schiet. Dat is het nadeel natuurlijk, schiet nooit op. Maar bij nader inzien in Romeinen 11 had de apostel wel degelijk gesproken over de opname van de gemeente. Maar aangezien dit kennelijk niet tot onderwerp van de brief wil maken, ook niet tot een deelonderwerp, gaat hij er wat eigenaardig overheen. En het gevolg is dat er nu allerlei vreemde gissingen bestaan over Romeinen 11. Want daar staat dat de verharding, de blindheid, voor een deel, althans in vers 25, voor een deel over Israël is gekomen. En onder Israël wordt hier in deze hoofdstukken absoluut verstaan slechts het Joodse volk. Dat de verharding voor een deel over het Joodse volk of over Israël is gekomen, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En als je het vers netjes leest en goed je huiswerk doet, kan het niet missen. Het is een uitspraak gewoon over wat wij kennen als de opname van de gemeente. Al moeten we die dan ontlenen natuurlijk aan andere brieven verder, maar het kan niet missen. Want in de eerste plaats staat niet dat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. Sommigen lezen dat er blindelings in en zetten er dan een verwijzing onder naar Lucas 21 vers 24. Volkomen ten onrechte. Want het gaat niet over de vervulling van de tijden der heidenen, maar het gaat over de volheid der heidenen. En ook staat er niet heidenen, de volheid der heidenen. En dat is de gemeente in de praktijk. Omdat namelijk hiervoor in ditzelfde hoofdstuk, ik doe mijn best het niet op te zoeken, omdat namelijk hiervoor in dit hoofdstuk 11 gesproken werd over de volheid van Israël. U weet wel, hun verwerping, hun struikeling, hun val, tot zaligheid der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Daar heb je de volheid der Joden. En u begrijpt dat die volheid die daar genoemd wordt, inderdaad wijst naar de toekomstige bekering van het Joodse volk. Dat is in vers 12 overigens, maar ik sla het gauw weer weg. De volheid van het Joodse volk is de bekering van het Joodse volk. En daarmee het moment waarop dat volk inderdaad de officiële positie van koninklijk priesterlijk volk van eerstgeboren op aarde zal innemen. Zijn volheid. Maar in deze hoofdstukken werd uiteengezet hoe het een en ander, althans in onze dagen, van de Joden is weggenomen en gegeven aan een ander volk. Heidenen worden ze genoemd. En als dan dus gesproken wordt over volheid der heidenen, dan spreekt het over het moment waarop die heidenen definitief hun positie in zullen nemen. En dat is bij de opname van de gemeente, zoals we weten, aan het eind van onze bedeling. Die heb je toch nog, hè? Volheid der heidenen is gewoon de gemeente. En er staat, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. De vraag is niet wanneer, want die denken dat het over tijden gaat die ingaan. Uw tijd gaat nu in. Ze hebben te veel televisiequizzes gekeken. Quizzen? Quizzes. Weet ik veel. Maar goed, ze hebben te veel naar de televisie gekeken. Uw tijd gaat nu in. Nee, het gaat niet over tijd die ingaat. Het gaat over de volheid der heidenen. De gemeente die zal ingaan. Waarin? Ja, staat er niet bij. Maar we weten toch waar de gemeente in zal gaan. De hemel zelf. Maar ja, hoe moet je. Kijk, je kunt. Paulus zegt het niet voluit, omdat hij die tot zijn onderwerp van de, tot, als onderwerp in deze brief wil introduceren. Kennelijk, het is hier ook zijn onderwerp niet. Het gaat hier gewoon over de tegenwoordige positie van het Joodse volk, dat terzijde gesteld is terwijl de functie van het volk gegeven is aan een ander volk. Daar gaat het maar om en meer niet. Maar als je vraagt hoe lang duurt het dan, tot wanneer, dan moet je toch iets zeggen. En dan zegt hij dus totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn en dan zoek je het maar uit. Nou, dat doen wij. De volheid der heidenen is dus uiteindelijk, is in ieder geval het ontstaan van de gemeente. Als dat is de gemeente en uiteindelijk zelfs de voltooiing van de gemeente. En die gemeente zal ingaan waarin, ja, in de hemel zelf uiteraard. En dat kan niet missen, want als de gemeente hier verdwijnt, dan begint de zaligheid weer gewoon bij de Joden. Er zal door twee getuigen alsnog het evangelie gepredikt worden aan Jeruzalem enzovoorts. En ik verklaar de term volheid der heidenen dus door hem te vergelijken met de term volheid van Israël, der Joden namelijk, uit vers 12. Dat is één manier. De andere manier, en misschien wel de betere manier zelfs, is de uitdrukking terugvinden erg elders in de Bijbel. En dat lukt ook nog, want de uitdrukking komt nog maar eenmaal elders in de Bijbel voor. Volheid der heidenen, namelijk in Genesis 48. En daar wordt gezegd dat Jozef, namelijk dat Efraïm, zal worden tot tot volheid der heidenen. Dezelfde uitdrukking, maar dan in het Hebreeuws. Vertaald, ik meen uit het hoofd, met volle menigte der volkeren of zoiets. Maar er staat niet menigte, er staat gewoon volheid der heidenen. Gooi. Volheid der heidenen. Efraïm zou worden tot volheid der heidenen. Leggen we nou, dus de belofte aan Efraïm gewoon. Terwijl hij het eerst geboorterecht krijgt van Jacob. Opa, zou ik maar zeggen. Toch? Leggen wij die beide verklaringen dan naast elkaar, dan is het helemaal gemakkelijk. Dan betekent het inderdaad dat die volheid der volken die voort zou komen uit Efraïm niks anders is dan de gemeente. Dan heb je het verhaal weer compleet. Ik vertel het nu wat vlug, maar ja, niettemin, dat is de heel degelijke Bijbelse route. En het is niet in strijd met wat ik elders in de schrift ben tegengekomen. Dus ik houd het er maar op dat het zo in elkaar steekt. Toch opname van de gemeente. Dus en hij wist het wel. Alleen, het is daar zijn thema niet. Daar gaat het daar niet om. En daarom zegt hij aan het eind van heel de brief, als een extra, als een postscriptum, als een nascrift. Toen zie iemand, daar hebben ze er later onder gezet. Dan denk ik altijd, de laatste regels van de brief worden er altijd later onder gezet. Maar toch of niet? Wat wil je nou eigenlijk bewijzen?
17 jaar in de kast,
dat weet ik,
hè?
Ik denk dat hij het er meteen onder gezet heeft. Maar een beetje buiten de orde van de gewone brief. Dat is ook inderdaad zo. Natuurlijk. Maar zelfs de hartelijke groet aan het eind van een brief, dat valt buiten de gewone orde van een brief. Toch? En dat noemen wij een PS. En dat betekent niet, oh ja, ik ben al wat vergeten. Daar is een PS niet voor. Een PS, een onderschrift, is om nog iets mede te delen wat staat buiten de normale inhoud of buiten het normale onderwerp van het schrijven als zodanig. Dat is de normale gang van zaken. Dat is een normaal taalkundig gegeven, door de stijl enzovoort. Nou, dat vind je hier ook. Namelijk, vers 25, hem. En dan breekt meteen de zin af. En de zin gaat pas weer verder in vers 27. Hem, namelijk de alleen wijze God, er is maar één wijze en dat is God zelf. Hem, de alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid. Maar over hem, over die God, wordt in een heel lange tussenzin het een en ander gezegd. Namelijk, het is God uiteraard die machtig is u te bevestigen, u vast te stellen. God is machtig u vast te stellen naar, dat wil zeggen, naar het voorbeeld van en dus in overeenstemming met mijn evangelie, dat is een vreemde term, omdat de brief nou eenmaal uitgebreid en met grote nadruk begint met het evangelie van God, van zijn zoon Jezus Christus, onze Heere. Kortom, het evangelie van Christus. Dat is de eerste verse van de brief. En hier spreekt Paulus ineens over mijn evangelie. Dan moet je meteen op attent zijn. Hem die machtig is u alsnog en dus in de toekomst te bevestigen, vast te stellen, naar mijn evangelie en, of namelijk de prediking van Jezus Christus. De prediking van Jezus Christus in overeenstemming met naar dus de openbaring der verborgenheid. En of er nou echt staat openbaring der verborgenheid of alleen openbaring van verborgenheid, maakt niks uit, want verborgenheid in de Bijbel is altijd precies hetzelfde ding. Kijk nou niet nazoeken natuurlijk, maar dat is zo. Verborgenheid namelijk die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, dat wil zeggen die in het verleden nooit is geopenbaard. En die vragen welke tijden en welke eeuwen zijn dat, want het is echt een onzinnige vraag. Gij zult naar die niet in wijsheid vragen, denk ik dan altijd. Met de woorden van prediker. Het gaat er gewoon om dat het voorheen nooit geopenbaard is. Vers 26, maar nu wel degelijk geopenbaard is. Dat wil zeggen, die verborgenheid is geopenbaard, maar die verborgenheid hangt samen met Jezus Christus. Toch? Mijn evangelie. De prediking van Jezus Christus. Jezus de Messias. Niet zozeer in verband met zijn aardse toekomst, maar in verband met zijn hemelse heden. En dat was een verborgenheid die in de toekomst nooit is geopenbaard geworden, maar nu geopenbaard is, vers 26, en hij zegt nu, en het is ruim voordat hij in Rome in gevangenis verkeert, dat bedoel ik maar, hè. Het is al geopenbaard, en dus niet pas in Handelingen 28 of in Efeze of iets dergelijks, maar verder voor, nu is geopenbaard. En niet nu wordt geopenbaard, of vanaf nu wordt geopenbaard, maar het is al geopenbaard. En dan staat er vervolgens, en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Maar nu geopenbaard is en onder al de heidenen bekend is gemaakt. En dat in overeenstemming met het woord Gods. En door de profetische schriften. Welke profetische schriften? Wel, alle nieuwtestamentische bijbelboeken. Als nu pas geopenbaard is en door profetische geschriften bekendgemaakt, dan kan het alleen zijn door geschriften die nu pas geschreven zijn. En dus, nieuwtestamentische waarheid, nieuwtestamentische bijbelboeken. En de gedachte is dan dus gewoon dat dat wat in oudtestamentische bijbelboeken verborgen was, door nieuwtestamentische bijbelboeken is geopenbaard. En het was al zo in de dagen dat de apostel in ieder geval deze brief schrijft. Ja?
Eigenlijk mag je dat misschien kort eigenlijk als je dan zegt, maar zo lees ik dat dan, dat hij zegt van ja, de prediking van Jezus Christus, dat is de verborgenheid waar hij het proces voortvoert natuurlijk.
Ja. Hij gebruikt hier meerdere termen ter aanduiding van hetzelfde. Namelijk, hij noemt het eerst mijn evangelie, daarna noemt hij het de prediking van Jezus Christus, maar bij nadering zien de prediking van Jezus Christus in overeenstemming met de openbaring der verborgenheid. Zodat het gaat om een bepaald aspect van Jezus Christus. Van wie de Messias eigenlijk is dus. Niet alleen is de Messias de zoon van David die op aarde als mens een koninkrijk zal oprichten zoals de Joden hem kennen. Tot vandaag overigens. Maar hij is bovendien en zelfs in de eerste plaats de zoon van God die dus een troon zou hebben in de hemel zelf. En die laatste is belangrijker dan die eerste. De troon van God is belangrijker dan de troon van David. En daarom begint het met gezeten aan de rechterhand Gods. En daarom zal het pas na dik 2000 jaar voortgezet worden met de troon van David op aarde in die volgorde. Maar het hemelse aspect ervan was uiteraard in het Oude Testament niet uitgebreid bekendgemaakt. Dat wil zeggen, ik moet het anders formuleren, het was wel bekendgemaakt, maar niet geopenbaard. Dat wil zeggen, het was wel vastgelegd en voor ieder ter inzage overigens, maar met een sluier eroverheen. Dat wil zeggen, niet geopenbaard, want openbaren wil zeggen het wegnemen van de bedekking.
Dan mogen we daar een conclusie uit trekken, meteen al als hij dit zo stelt, eigenlijk dat hier dus hij dat juist openbaart om degene die waar hij dat openbaart deel aan te laten hebben aan die persoon.
Ja, natuurlijk. Wat hij in de voorgaande hoofdstukken uiteen heeft gezet, ik bedoel hoofdzakelijk 1 tot en met 8 dan, is dat elke gelovige deel krijgt aan de nieuwe mensheid, waarvan dit keer niet Adam, maar waarvan Christus het hoofd is. Romeinen 5, uitgebreid. Toch? En de gedachte is vervolgens dat als wij deel hebben aan die nieuwe mensheid waarvan Christus het hoofd is, en als Christus een positie heeft in de hemel, is het dan dus vermoedelijk en logischerwijze zo dat ook wij inderdaad als eerstelingen zeker een hemelse bestemming, een hemelse positie ontvangen. En dat is ook inderdaad waar het over gaat, hoor. Summeer in Romeinen 8, hij formuleert het anders. Hij zegt, wij zijn tevoren verordineerd tot aanstelling tot zonen. Bij nader inzien is dat de formulering uit Efeze 1. Maar in Romeinen 8 staat het ook. Hij heeft ons inderdaad tevoren verordineerd geroepen om het beeld van Gods zoon gelijkvormig te worden. En het werk van God aan ons en in ons, dat is Jezus Christus in ons, is ons te brengen tot die heerlijkheid. Tot namelijk die aanstelling tot zonen enzovoorts. En het punt is dat de apostel hier in de voorgaande hoofdstuk deze dingen weliswaar niet in hun volle omvang naar voren heeft gebracht. Maar aan het eind van deze brief zegt hij, denk er wel om dat het verhaal nog niet af is. Hem die machtig is u alsnog te bevestigen naar mijn evangelie. Hoezo mijn evangelie? Nou, de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verborgen is geweest. Met andere woorden, hij zegt, er zijn heel wat dingen die ik je nou nog niet geschreven heb. Maar dat komt nog. En God is machtig je ook daarin vast te stellen. En daarmee zegt hij, het is ook de bedoeling dat dat zal gebeuren. En als hij dat er niet onder gezet zou hebben, dan zou je misschien, maar heel misschien dan hoor, dan zou je misschien kunnen zeggen later van, ja, als Paulus nou in Efeze ineens met een totaal andere boodschap komt over de hemelse positie van de gemeente enzovoort, is dat zo anders dan in de Romeinen? Dat wil zeggen, in de dagen dat hij de Romeinenbrief schreef, wist je die dingen kennelijk nog niet. Dat is wat men wel beweert. Maar wat in één klap teniet gedaan wordt, in elk geval door het onderschrift van deze brief. Door de inhoud ook, maar dat heb ik u net in het voorbijgaan even gauw laten zien. Daar wil ik liever niet uitgebreider op ingaan meer. Maar het gaat er maar om dat hij doorverwijst hier als het ware naar, laten we zeggen, de Efezebrief. Want in de praktijk kom je daar met gemak terecht. Romeinen, Efeze en Thessalonicenzen worden beschouwd als de grote brieven met betrekking tot gemeentelijke waarheid specifiek. En de brieven ertussendoor worden beschouwd als nadere commentaren op bepaalde onderdelen. U weet wel, Romeinen en dan Korinthe en Galaten, die als het ware beschouwd worden als commentaar op de Romeinenbrief. En dan Efeze en dan Filippenzen en Colossenzen, en die twee worden beschouwd als nader commentaar op de Efezebrief. Zo kun je dat zien. En op die volgorde is dus ook, zijn dus ook de brieven in onze Bijbels geplaatst. Dus ik vertel helemaal niks nieuws. He? En daarna volgt alleen nog Thessalonicenzen, maar dat gaat in de eerste plaats over het einde van onze bedeling en dus de opname van de gemeente en de dingen die daarmee samenhangen. Dus een logische volgorde. Maar in deze woorden, met deze woorden, verwijst Paulus dus door naar die openbaring der verborgenheid. En dus, ik lees het alsof eronder staat, wordt vervolgd. Of wordt vervolgd in de brief aan de Efeze. Of liever nog, maar die is iets moeilijker, wordt vervolgd in de brief aan de Hebreeën. Welke route je maar verkiest. Maakt me niet uit. Het is dezelfde waarheid namelijk die je daar vindt. En beide zijn eigenlijk gebaseerd op wat hier in de Romeinenbrief al uiteengezet is. Wat mij altijd opvalt namelijk bij het bestuderen van alle Nieuwtestamentische brieven, is dat wat je ook tegenkomt, het vindt altijd zijn oorzaak, zijn oorsprong in de brief aan de Romeinen. Als iemand mij vraagt, ga de Bijbel bestuderen, waar moet ik beginnen, zeg ik ook altijd Romeinen. En dan zegt men, moet ik dan niet beginnen in het Oude Testament? Dan zeg ik, nee, Romeinen. En in het Oude Testament kom je dan vanzelf. Wordt zo vaak naverwezen, toch? Dat is geen enkel probleem. Het is de basis van het evangelie namelijk hier in deze brieven. En het vervolg erop is dat wij die aan Christus deel hebben gekregen, dus met Christus ook een hemelsburgerschap ontvangen, geroepen zijn tot aanstelling tot zo'n hemelse toekomst hebben en de wereld zullen oordelen, de engelen zullen oordelen en wat het allemaal maar wezen mag. Maar dat kwam allemaal nog niet voor in deze Romeinenbrief. En als het al voorkwam, was het alleen met een klein zinnetje waaraan wij achteraf kunnen bemerken Paulus' wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Zo stond het in Efeze 3. Deze verborgenheid van Christus. Hem die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is. En let erop, als Efeze zegt, het is in voorgaande eeuwen niet bekendgemaakt, maar het is nu geopenbaard. Staat er? dan wordt daarmee niet gezegd dat je er in het Oude Testament er geen letter over kunt vinden. Dan wordt alleen gezegd dat, het wel, dat je er wel letters over kunt vinden in het Oude Testament, maar onder de bedekking. Het is nu geopenbaard en daarmee breed uit, zonder enige terughoudendheid, bekendgemaakt. En dat is in voorgaande eeuwen niet gebeurd. Nou goed. En door de profetische geschriften wordt het nu onder al de heidenen, of is het zelfs onder al de heidenen bekendgemaakt. Ik beweer namelijk, en ik kan dat bewijzen, lijkt mij, aan u wellicht niet, maar voor mij staat als een paal boven water, dat alle nieuwtestamentische brieven, in boeken bedoel ik zelfs, alle nieuwtestamentische bijbelboeken in feite in het algemeen niks anders doen dan dit. Namelijk, uiteindelijk openbaren datgene wat in het Oude Testament verborgen was. Ik zeg niks bijzonders, want het is maar de gewone variant, een gewone variant op de algemeen bekende waarheid, dat men het Oude Testament zou lezen in het licht van het Nieuwe. En bedoeld is, de Oud-Testamentische Bijbelboeken zou men lezen in het licht van die Bijbelboeken die geschreven zijn nadat het Nieuwe Verbond aanbrak. En dat geldt dus voor alle boeken vanaf Matthäus tot en met de Openbaring.
Matthäus 13, hè?
Ja, neem Matthäus 13 is een hele fraaie. Ik laat hem buiten beschouwing vandaag. Maar ik had alle Bijbelboeken kunnen nemen. Ik kies nou alleen voor de brieven van Paulus, maar vooruit. Maar Matthäus 1 ook, hoor. Maar...
Ja, nee, ik bedoel die schriftgeleerde die nam uit Nieuwe...
Die gelijkenis uit Matthäus, ja. Die laatste gelijkenis uit Matthäus 13, dat vind ik de mooiste, omdat het een van de kortste is, en de kernachtigste. De laatste gelijkenis, dat is de achtste dan. Sommigen kennen hem helemaal niet, omdat men denkt dat er zeven gelijkenissen zijn in Matthäus 13. Maar er zijn er acht, en de achtste is: en ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen is gelijk een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. In die volgorde. Schriftgeleerden in het koninkrijk, denk erom, al die gelijkenissen gingen over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Want er staat erbij, zei de Heer, daar gaan ze over. Alle gelijkenissen, niet alleen die, alle gelijkenissen gaan over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En de achtste van die gelijkenissen, de laatste in de reeks, is een schriftgeleerde. En de schrift bestond slechts uit het Oude Testament. Een schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen. Dus het koninkrijk der hemelen komt voor in het Oude Testament. Maar in naam niet. En de concordantie vind je hem niet. Leuk, hè? Het is onder een andere naam. Nou goed. In het koninkrijk der hemelen onderwezen is gelijk aan een heer des huizes. Dus een rentmeester, een bedeler, het zoiets, maar vooruit, oikonomos. Maar is gelijk een heer des huizes die uit zijn schat, maar wat is de schat van de schriftgeleerde? De schrift dus, hè? Die uit zijn schat, dat is de schrift dus, nieuwe en al die dingen voortbrengt. En die volgorde uiteraard. En dat betekent dus dat waar wij het Oude Testament opslaan nadat we in het Koninkrijk der Hemelen zijn onderwezen, dan vinden wij in het Oude Testament eerst de nieuwe dingen. Dingen die nu nieuw zijn, omdat ze net geopenbaard zijn. En vervolgens vinden we uiteraard alsnog en ook de oude dingen. En het eerste wat wij vinden, laat ik het anders zeggen, als in het Nieuwe Testament, ik weet geen uitzondering, of het zou die van openbaring moeten zijn, maar in het algemeen, als in de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, dat ik openbaring buiten beschouwing, als in de Nieuwtestamentische Bijbelboeken geciteerd wordt uit het Oude Testament, dan is het, voor zover ik weet, altijd zo, misschien dat er hier en daar een uitzondering is, maar zo wat, dan is het altijd zo dat die uitspraken uit het Oude Testament geciteerd in het Nieuwe een andere toepassing krijgen dan die ze wellicht in het Oude Testament, en zeker op het eerste gezicht, hadden.
Dubbele toepassing.
Een dubbele toepassing, één openbare en één verborgen. Maar de verborgen toepassing, dat is voor ons de belangrijkste. Omdat wij in de tijd leven waarin die verborgen toepassing nou eenmaal toegepast wordt. Wij leven in de bedeling der verborgenheid met de uitdrukking uit Efeze 3 enzovoorts. En zo is dat nou eenmaal. Al die beloften over de toekomstige bekering van Israël enzovoort worden echt in onze dagen vervuld door het ontstaan van de gemeente. Zelfs letterlijk uit Israël, ongeacht of je dan neemt Juda of Efraïm, maakt me niks uit. Maar het is echt zo. En al die profetieën over de verschijning, over het aanbreken van het nieuwe verbond. Ja, dan zou je denken het nieuwe verbond komt en daarmee zal Israël hersteld worden. Komt de koninkrijk op aarde op basis van het nieuwe verbond. En op basis van de verschijning van de Messias die hoge priester is naar de ordening van Melchizedek van het nieuwe verbond. Het is ook zo, maar neem niet weg dat de schrift ons leert dat het nieuwe verbond al lang begonnen is. En dat die hoge priester er is. Alleen hij is in het heiligdom, daarom zie je hem niet. Maar hij is er wel en is zelfs in functie. En daarom worden we opgeroepen om vooral te zien op Jezus en dus maar achter het voorhangsel te gaan. Het is per slot toch gescheurd enzovoort. Het nieuwe verbond is dus aangebroken enzovoorts. En noemt u maar op. Dat is echt waar. Het is gewoon gebeurd. En wat ik heb net al een prachtig voorbeeld gegeven. De profetieën over de samenvoeging van 2 en 10 stammen. Als één kudde, of tot één kudde, tot één koninkrijk onder één herder en koning enzovoort. Wordt wel degelijk toegepast op het ontstaan van de gemeente van vandaag. Neemt echter niet weg dat de oude waarheid nog net zo goed blijft bestaan. Dat God dat in de toekomst letterlijk en hier op aarde en zichtbaar zal doen. In de zinnelijke wereld. En dat Israël gebracht zal worden tot Jeruzalem. Maar het Nieuwe Testament zegt Jeruzalem daarboven is. Het is een beter Jeruzalem namelijk. Dat is onze moeder. Daar zijn wij ingeschreven enzovoorts. En dat er in de toekomst een tempel gebouwd zal worden door de Heer op aarde. Dat lijkt me wel, ja, geloof ik wel. Maar het neemt niet weg dat de profetie over de zoon van David die een tempel zou bouwen in onze dagen gewoon vervuld wordt. Want wij zijn die tempel. Toch? Dat is een dubbele toepassing van profetie. Dat is de manier waarop nou eenmaal deze dingen verborgen werden. Je leest die dingen, je denkt het gaat over Israël. Nou, de Israëlieten lazen dat en lezen het gaat over ons. Daar hadden ze ook volkomen gelijk aan. Maar het was maar een deel van de waarheid. Want er bleek nog een toepassing te zijn. Dat is één ding. De andere ding is, die Sumiere uitspraken, die helemaal niet te verklaren zijn, omdat ze er een beetje verdwaald tussen staan hier en daar in de profetieën enzovoort, of in het Oude Testament. Maar die blijken inderdaad slechts van toepassing te zijn op onze dagen. En dan hebben we nog een vergeten thema, helaas bij ons hopelijk niet, maar bij velen wel. Dat is namelijk dat alle oud-testamentische symboliek en typologie, voor zover daar verschil tussen gemaakt wordt, zo zonder meer spreekt over onze tegenwoordige tijd. Want achter die symboliek is inderdaad onze tegenwoordige bedeling verborgen. Ja. En aan de hand van die symboliek werd de Hebreeënbrief geschreven. En werd erin gezet hoe inderdaad die oud-testamentische typologie in onze dagen zijn toepassing heeft. Aan de hand van voorbeelden slechts, want het onderwerp is veel te uitgebreid om dat gedetailleerd te doen. En daarom excuseert de apostel zich ook en zegt van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen spreken. Maar over sommige stukken sprak hij dan wel. Als voorbeeld. En daar gaat het maar om. Maar inderdaad, wat wij vinden hier onderaan de Romeinenbrief is zo zonder meer een doorverwijzing in elk geval naar aan de ene kant Efeze, de andere kant Hebreeën. Ik denk altijd, voor een orthodoxe Jood zou je waarschijnlijk moeten doorverwijzen. Voor iemand die van oorsprong orthodox Joods is en het Oude Testament geacht wordt te kennen, zou ik zeggen, neem dan maar meteen de Hebreeënbrief. Voor iemand die het Oude Testament minder goed kent en zeker de meer specifieke Joodse dingen niet kent, zou ik zeggen, neem dan maar de Efezebrief. Maar de route is gelijk en de strekking van beide brieven is ook volkomen gelijk. Namelijk de hemelse positie van de gelovigen van vandaag, die nou eenmaal leven onder het nieuwe verbond, maar het is dat verbond wat op aarde niet wordt toegepast, maar alleen in de hemel. En daarom zijn we met Christus gezet in de hemel. Laat ons dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. De Hebreeënbrief. Toch? En Efeze, laat ons wandelen waar de roeping waarmee wij geroepen zijn. Want Christus is ons hoofd, enzovoorts. En wij zijn zijn leden en wij worden geacht hem te dienen. We zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken enzovoorts. En Hebreeën zegt precies hetzelfde, maar die voert de Heer Jezus op als de hoge priester van het nieuwe verbond en dus het hoofd van dienst voor de dienst aan God. En dat is precies dezelfde waarheid, maar in een hemelse context, dat wil zeggen in een hemelse configuratie of achtergrond of positie of hoe dat maar genoemd moet worden. Maar het is precies, maar ook precies dezelfde gedachtegang. Nou goed, daar moeten we bij laten, want het is alweer pauze. Het gedeelte in Romeinen, het slot dus, dat we zojuist onder ogen gehad hebben, spreekt over de alleenwijze God. En daarmee over de wijsheid van God, uiteraard. En inderdaad met nogal wat nadruk. Diezelfde wijsheid van God speelde trouwens ook een belangrijke rol in de laatste woorden van Romeinen 9 tot en met 11. Het gedeelte waarin immers ook gesproken wordt over de bijzondere kenmerken van onze bedeling. En daar wordt inderdaad een soort loflied, want zo wordt het meestal beschreven, gezongen op de wijsheid Gods. U weet wel, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen enzovoorts. En dat is de conclusie en afsluiting van de voorgaande drie hoofdstukken. Met betrekking tot die verwisseling in onze dagen tussen, laten we maar zeggen, Jood en Heiden. Dat wil zeggen, wijsheid Gods rechtstreeks in verband gebracht met Gods werk in onze bedeling. En er wordt van gezegd dat het een wijsheid is die de mens niet kan kennen, tenzij dan dat God die wijsheid openbaart. Daar sluit meteen ook de eerste Korinthebrief bij aan, om bij de volgende brief terecht te komen dan. Want de eerste Korinthebrief, vanaf vers 17... stelt volgens het opschrift de wijsheid van God tegenover de zogenaamde wijsheid der wereld. Daar ga ik niet uitgebreid op in, maar ik stel wel vast dat ook geciteerd wordt uit het Oude Testament. En dat wordt vastgesteld dat God gezegd had dat hij de wijsheid der wijzen zou doen vergaan en het verstand der verstandigen zou teniet maken. Vers 19 van 1 Korinthe 1. Ontleend aan Job en bijzonder aan Jesaja trouwens. Jesaja 33 en 29 overigens. Maar de gedachte is dat die wijsheid Gods juist in onze dagen tot uitdrukking komt, niet slechts in het evangelie als zodanig, maar vooral in het werk Gods wat op die basis tot stand komt. En in dat verband komen we dan terecht in hoofdstuk 2, want de brief vordert maar heel langzaam. Dus we komen terecht in hoofdstuk 2 van 1 Korinthe 2, waar de apostel zegt, nog steeds in de inleiding tot deze brief: ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. Nog steeds diezelfde wijsheid. Ik ben niet gekomen met uitnemende woorden of uitnemendheid van wijsheid, u verkondigende de verborgenheid van God. Dat staat er niet in de Statenvertaling. Ik geloof echt dat het er wel moet staan en dat het een misverstand is op basis van handschriften enzovoorts. Maar aangezien u dat toch niet nadoet en zelfs niet kunt eigenlijk, laat ik het er maar bij. Maar het verhaal is, er staat in onze vertaling getuigenis van God. En als u weet wat het hier betekent, mag u het zeggen. Maar mijn zin betekent dat woord hier helemaal niks. En de gedachte is dan ook dat het woord martyrion, getuigenis hier, in de plaats gekomen is van mysterion. Dat ziet er op afstand gelijk uit, maar het wordt als een verschrijving beschouwd. Mocht u dat nou niet accepteren, dan zit ik daar helemaal niet mee. Wat ik nu zeg, namelijk dat die wijsheid Gods rechtstreeks van doen heeft met de verborgenheid van God, kunnen we weliswaar ontlenen aan vers 1, na enige correctie. Maar indien niet, dan ontlenen wij het gewoon aan vers 6 en 7, waar de apostel zegt, wij spreken wel degelijk wijsheid Gods namelijk, onder de volwassenen. Onder degenen die niet meer kinderen zijn in het geloof, maar volwassenen. Volmaakten is dan altijd de vertaling. Doch een wijsheid niet deze wereld, noch een wijsheid der overste deze wereld, die te niet worden, want de wijze zouden te niet worden, de overste deze wereld ook, voor zover dat wat anders is. En dan vers 7, maar wij spreken wel degelijk dus de wijsheid Gods in verborgenheid, of bestaande in verborgenheid. De wijsheid God heeft namelijk alles van doen met verborgenheid. De gedachte is namelijk dat die wijsheid Gods verborgen gehouden is en in onze dagen wordt geopenbaard en tot uitdrukking komt in het werk Gods. Namelijk als dan Israël niet wil, dan maar via de heidenen en op de achtergrond. Als dan Israël niet wil, nou dan neem ik eerst een stuk van Israël af. En als het overgebleven deel van Israël niet wil, dan neem ik alsnog dat andere gedeelte wat ik eerst weggenomen heb. Hoe vindt u die? U begrijpt toch wat ik nu zeg? Als dan Israël niet wil, ja, maar Israël bestond nog alleen uit de Joden. En als dus de Joden niet willen en de Heer zal een werk doen aan Israël, dan doet hij het toch via het andere deel van het volk, wat inmiddels weliswaar geen Israël meer is, maar wel Israël was toen God zijn beloften deed. Toen heb ik dat eens nagevraagd aan ene Jacob. Die zegt, nou ja, ik moet zo Esau tegemoet. En ik weet niet hoe dat zit met die jongen, want ja, die is nogal eens nog wat onberekenbaar en driftig van aard. En ik moet hem zo ontmoeten, dus wat doe ik? Ik durf het niet te zeggen, maar hij zei, het deel van mijn familie dat ik het beste missen kan, dat zet ik voorop. En een deel wat ik liever toch niet mis, wat ik het liefste heb, dat hou ik wat naar achteren. Zodat als het aan de voorhoede misgaat, heb ik in de achtergrond altijd nog het beste over. Niet gelezen? Ja. Staat in Genesis. Als Jacob Esau zou ontmoeten, staat er echt in een paar versen, staat er even, er wordt ook nooit meer op teruggekomen, staat er even tussendoor. Hij splitst de familie in twee delen. Het ene deel is dispensable, hoe zeg je zoiets? Disposable kan ook, maar dat is iets anders, broeder. Maar het ene deel kan hij, zegt hij, nou, als ik dan moet kiezen, als ik het niet op zijn beloop laat, maar er de hand in moet hebben, dan doe ik het zo. Wij vinden dat onsympathiek en discriminerend en weet ik veel. Maar goed, wij zouden niet de wet toepassen of iets dergelijks. En of niet ethiek toepassen. Hij deed het gewoon zo. Maar het punt is, God heeft het met Israël zo gedaan. Het Joodse volk heeft hij op de voorgrond gezet. Dat heb ik eens nagevraagd aan een Jood wat hij ervan vond. Die zei, God, ik weet wel dat wij het uitverkoren volk zijn, maar kunt u nou niet voor de gelegenheid eens een poosje een ander volk uitverkiezen? Ken je dat niet? Was een violist. Nou, laat maar zitten. Anatevka, de musical Anatevka. Komt dat in voor? Natuurlijk zijn wij het uitverkoren volk, maar kunt u niet voor een poosje een ander volk uitverkiezen? Vanwege de ellende die het bracht over het Joodse volk uiteraard. Dat was zo dom nog niet. Maar goed, het Joodse volk werd nou eenmaal voorop gezet. Dat was Israël. Het andere deel van Israël was weggemoffeld achteraan. De 10 stammen. Zo goed weggemoffeld dat ze zelfs hun eigen naam en afkomst vergeten zijn. En het nog niet wil geloven als het ze vertelt. Niet dat het iets uitmaakt. Helemaal niks. Voor ons niet. En voor hen ook niet. Maar voor God wel. Daar gaat het maar om. Begrijp u? En toen de wijsheid God heeft dat van tevoren geregeld, en toen het verhaal met Israël en dus met Juda niet doorging, ging het wel door, maar in het geheim en in het verborgene, via Efraïm. En per slot, hij had het van tevoren beloofd, maar in zulke bedekte termen dat men het er niet uit kon halen. Maar achteraf wordt wel degelijk vastgesteld dat God het beloofd had, en dat hij een volheid der heidenen inderdaad zou maken uit Efraïm. En dat is de gemeente dan inmiddels. Daar gaat het maar om. Nou, dat is die wijsheid Gods. Bestaan in verborgenheid. Enzovoorts. Vers 7. Wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Ik vind de beste bevestiging voor het idee dat het woord getuigenis in vers 1 vervangen moet worden door verborgenheid. Zoals ook vele handschriften overigens hebben. Maar goed. Wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft, want het was tevoren geregeld, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. eer de wereld was. Dat wil zeggen voor de grondlegging der wereld. En dat zijn precies dezelfde woorden als in Efeze 3. Dus hoe je in vredesnaam kunt zeggen dat Paulus dit niet wist toen hij Korinthe schreef. En dat hij pas openbaart in Efeze. Hoe je dat kunt beweren, daar begrijp ik dus niets van. Beschouw ik ook inderdaad gewoon als onzin. Hier staat volstrekt, maar dan ook precies hetzelfde. En het sluit aan bij de woorden van Romeinen 16, 2 bladzijden eerder. Hij spreekt wijsheid Gods. Bestaan in verborgenheid was echter bedekt. Maar die verborgenheid heeft alles van doen met de heerlijkheid van de gemeente. En daarmee met de hemelse positie van de gemeente, of nog beter, aangezien heerlijkheid van alles van doen heeft met aanstelling tot zonen, gaat het dus over de aanstelling tot zonen van de gemeente als zodanig in haar hemelse positie. En hier staat het ook zo. En daarna wordt onder andere vastgesteld dat zelfs de dood van de Heer Jezus, zijn lijden en sterven, zijn kruisiging, dus deel uitmaakte van deze verborgenheid. En dat dus deze waarheid wel gevonden kan worden in het Oude Testament, maar inderdaad is hij daar bedekt. En dus verborgen hoofdzakelijk in typologie. En via een omweg verborgen bijvoorbeeld in de psalmen. Waardoor wij geneigd zijn, wanneer we die dingen lezen, ze toe te passen op de psalmist, in plaats van op de Heer Jezus Christus. Hebben we die nog tot zover? Want er staat gewoon, verborgenheid, vers 8, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Waarom niet? Ik vraag niet waardoor niet. Omdat het bedekt was natuurlijk, daardoor niet. Maar waarom niet? En waarom was het dus bedekt? Er staat het niet openlijk in het Oude Testament. Nou, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid, dat wil zeggen die Heer die tot zoon gesteld zou worden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Dan zouden ze bevooroordeeld geweest zijn enzovoorts. En dat doe je nou eenmaal niet in een oorlog voeren. Je maakt je plan aan de tegenstander niet bekend. Maar het plan was dat door de dood van de Heer Jezus hij ook de gelegenheid zou hebben om de dood te overwinnen. En dus uit de dood zou opstaan om zo zijn heerlijkheid te ontvangen. Als koning en hoge priester, eerstgeborene en hoe het allemaal maar genoemd mag worden. Dat is het verhaal. Toch? En als de duivel geweten had dat de Heer Jezus uit de dood zou opstaan aan de andere kant, zeg ik altijd, dan zou hij nooit de dood ingejaagd hebben. Hè? En als Caiaphas het geweten had, dan zou hij er van alles aan gedaan hebben om de Heer Jezus in het leven te behouden. Want dan zou tenminste zijn priesterschap van het oude verbond in stand gebleven zijn. En zou de Heer Jezus nooit hoge priester geworden zijn van een nieuw verbond ter vervanging van het oude. En dus ter vervanging van Caiaphas. Ziet u ze nog tegenover elkaar staan? Caiaphas en Jezus. De een de hoge priester van het oude verbond, de andere de hoge priester van het nieuwe verbond. En hij zou het binnen enkele dagen zijn vooropgesteld dat Caiaphas hem eerst de dood zou veroordelen. Hè? Nou, dat is nou wijsheid Gods. Nou goed. En daarom wordt de kruisiging van de Heer Jezus weliswaar aangekondigd in het Oude Testament. Maar bedekt, dat wil zeggen, het is wel bekendgemaakt, maar niet geopenbaard. Dat wil zeggen, het is bekendgemaakt onder een bedekking. Het ligt er wel, maar je hebt instructie nodig om het te begrijpen. Het wordt in het Nieuwe Testament zelfs gedemonstreerd hoe het werkt. Iemand als, hoe heet die jongen, de kamerling uit Morenland, uit Afrika, ja. Die zat in zijn Bijbel te lezen. Je zei, wij luisteren bandjes onderweg in de auto. Maar hij las onderweg in de auto, in de wagen las hij uit Jesaja 53. Toch? Tot iemand bij hem kwam en die vroeg hem, verstaat gij wat gelezen? Toen zei hij, nee, hoe zou kunnen? Maar hij stelde wel meteen de goede vraag. Over wie spreekt de profeet? Over zichzelf of over iemand anders? Dat is een goeie hoor. Dat vroeg hij, hè? Spreekt hij over zichzelf of over iemand anders? Nou, gewoonlijk spraken de profeten altijd over iemand anders. En de profeet David, want hij was profeet volgens Petrus in Handelingen 2, sprak inderdaad niet over zichzelf, maar over iemand anders. over degene die uit zijn lijf voortkomen. Dat staat daar allemaal, ik verzin het niet. Dat staat daar allemaal. Nou goed, en Filippus legt aan de kamerling uit over wie hij dan wel sprak. Over Jezus namelijk. En hij verkondigde hem Jezus, staat er geloof ik dan bij, hè? Maar het is wel degelijk dat gedeelte over gelijk een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, al zo deed hij zijn mond niet open. Maar punt 1, je weet niet wie die hij is en bovendien lees je er niet meteen in dat hij daar ter dood gebracht werd. Niet meteen. Wij weten dat echter, ja, omdat het in Handelingen nou eenmaal staat en omdat de woorden van Filippus ook vastgelegd zijn in de Bijbel, dus wij weten dat, we hebben er geen probleem mee. Maar lezen wij Jesaja 53 en we zouden het licht van het Nieuwe Testament niet hebben, zouden wij niet op het idee komen dat het gaat over de dood van de Heer Jezus. En de Joden lezen het er ook niet, inderdaad. Enzovoorts. Het is dus inderdaad bedekt. Heel de Bijbel door, overigens, hoor. Niet alleen in hier en daar een schriftplaats, maar heel de Bijbel door. Maar nooit openlijk, en hier staat waarom het was. En zijn opstanding, daarvoor geldt hetzelfde. Die wordt in de Bijbel ook uitgebreid genoemd.
Maar was die dan niet een beetje hard tegen de Emmausgangers?
Nou ja, dan moet ik er iets aan toelichten. Het verhaal blijft dat als men de schrift bestudeert, niet maar leest, maar bestudeert. Als men zich er werkelijk in verdiept. En bij voorkeur, punt 1, in geloof. Zo van, dit is wat God gezegd heeft. En ik accepteer het op voorhand. Hoewel ik het niet begrijp. En punt 2, nadat men God gebeden heeft om wijsheid om zijn woord te verstaan. Dus schriftuurlijk wat ik nu zeg hoor. Gaat niet vanzelf. Dan zal men zelfs zonder het licht van het Nieuwe Testament het Oude Testament kunnen begrijpen. En dat is de conclusie die dus trekt uit Lucas 24, uit de woorden van de Heer Jezus tot de Emmausgangers. En zelfs de woorden van de Heer Jezus zo hier en daar tot zijn tijdgenoten. Maar waar men niet geloofde, of slechts nauwelijks, zal ik maar zeggen. En waar men zich geen moeite getroostte om de schrift te bestuderen, gewoon in het licht van de schrift zelf, en beperk me nu echt in gedachten ook tot het Oude Testament, waar men dat niet doet, zullen die verborgene dingen inderdaad verborgen blijven, en dat is ook de bedoeling.
De wezen en verstandig is verborgen.
Precies, broeder. Maar daar gaat het over menselijke wijsheid uiteraard. Een menselijk verstand, voor hen is het verborgen. Maar inderdaad, tot de Emmausgangers werd gezegd, o gij onverstandigen en tragen van hart om te geloven, al hetgeen de profeten gesproken hebben. Als ze dat gedaan zouden hebben, zouden ze geweten hebben dat de Messias, de Christus, al zo, of deze dingen moest lijden en al zo zijn heerlijkheid ingaan. Maar dat is, zoals ik het nu zeg, van mijn kant volstrekt theorie, want ik kan het niet demonstreren, het is mijn ervaring niet. Zoals gezegd, wij lezen sowieso de Oude Testament in het licht van het Nieuwe, maar uit dit soort woorden van de Heer Jezus moet je kunnen concluderen dat men dus, wanneer men gewild had, het wel degelijk zou hebben geweten. Bovendien van de profeten, moment, van de profeten staat het ook, dat was in 1 Petrus geloof ik, daar staat dat de profeten hun eigen profetieën onderzochten omdat ze ze niet begrepen en hen is geopenbaard dat zij spraken over de zaligheid die inmiddels aan ons geschied is en dus laten we maar zeggen gemeentelijke waarheid. Ze wisten het dus wel. En in het algemeen geldt dan, men had het kunnen weten, en ik zal het nog sterker vertellen, ik denk dat de hele, dat is mijn indruk tenminste, dat de hele bediening, de prediking van de Heer Jezus maar één doel had, namelijk dat men de schriften zou onderzoeken en uit de schriften tot de conclusie zou komen dat hij, Jezus, de Messias zou zijn. Meer niet. En nadat hij was opgestaan, wordt het openlijk gepredikt en wordt er gesolliciteerd en dat in het publiek. En wie maar horen wil, die hoort. En wie niet horen wil, die horen niet.
Hij zal u de versen vermorselen. Dat betekent eigenlijk al een onderbreking van loopbaarheid. De versen
Ja.
Joostijd kan iemand niet meer wel.
Ja.
Dus een dieve, dat is de eerste tekst eigenlijk al die al zin speelt dat er een onderbreking is van diegene die de zaden de koffer mogen.
In het licht van het Nieuwe Testament zeg ik, ja broeder, dat is zo. Maar alleen zo, want of ik dat uit het vers zelf kan halen, dat is maar de vraag. Ja, maar het is wel. En zo zijn er natuurlijk talloze. Ja, als ik daarom begin, dan naar mijn hoofd sta ik de hele avond voorbeelden te geven. Aan het begin in Genesis. Misschien kom ik Genesis niet eens door dan, want Genesis al staat er vol mee. Met dat verhaal, met onderbreking enzovoort. En met verwisseling van eerst geboorterecht en dat soort dingen meer. Het gaat allemaal over precies hetzelfde. Je zou er toch een keer conclusies uit moeten trekken. En dat moet ook kunnen, dat kan ook denk ik. Ook zonder het licht van het Nieuwe Testament. Maar ja, wat heeft het voor zin om dat... Om dat te beweren, want ja, wij hebben het licht van het Nieuwe Testament en dat blijkt gewoon zo te zijn. Hoe dan ook, de dingen werden verborgen gehouden in de eerste plaats, opdat daarmee het plan Gods als zodanig niet gedwarsboomd zou worden. Opdat het plan dat God gebruikt tot zaligheid niet zou worden gebruikt, of niet zou worden gekend door en gebruikt zou worden door degene die die zaligheid probeerde te verhinderen. Dat lijkt me een duidelijke zaak. En daarom werd het verborgen gehouden. En aan de andere kant geldt in het algemeen dat God zichzelf verbergt voor alle, voor de natuurlijke mens. Dat wil zeggen voor de mens met zijn eigen filosofie, zijn eigen verbeelding, zijn eigen hoogmoed enzovoorts. En dat is de algemene Bijbelse waarheid. Nou goed, in elk geval vinden we hier in 1 Korinthe 2 een directe verwijzing naar Paulus' kennis van deze verborgenheid. Hij gebruikt zelfs precies dezelfde termen als in Efeze 3. En daarna citeert hij zelfs het Oude Testament. En daar heb je dan zo'n tekst waarin het een en ander verborgen was. Vers 9. Maar gelijk geschreven is, in Jesaja 64... gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord. Kortom, hetgeen in het hart des mensen niet is opgeklommen. Dat wil zeggen, wat de mens zichzelf niet kan voorstellen of uitdenken. Het is bijna hetzelfde als Romeinen 11, de laatste verse. Hoe onderzoekelijk zijn zijn wegen, hoe onnaspeurlijk zijn oordelen enzovoorts. Maar dat is het, vers 9, hetgeen God bereid heeft voor degene die hem dienen. Dat wil zeggen voor degene die hem lief hebben. En in het algemeen is dat natuurlijk de gemeente uit onze dagen. Maar zo staat het er niet eens. Er staat degene die hem lief hebben. En dat is niet eens zomaar de gemeente in het algemeen. Dat geldt slechts voor degene die hem ook in de praktijk liefhebben en dus dienen. Want de gedachte is dat deze dingen nog steeds verborgen zijn. Zelfs voor wedergeboren mensen. Voor diegenen namelijk die wel wedergeboren zijn, maar de Heer niet willen dienen. En in de praktijk van hun leven niet liefhebben. En de Korintiërs in het algemeen vallen in die categorie. Of met nog andere woorden, 3 vers 1. Ik, broeders, kom tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, als tot jonge kinderen, baby's, als tot jonge kinderen in Christus. Dat wil zeggen, hij twijfelt er niet aan dat ze wedergeboren zijn, maar hij beschouwt ze als onvolmaakten, terwijl die wijsheid Gods bestemd is voor en gepredikt wordt aan de volmaakten. Uit 2 vers 6. Maar ik sprak tot u als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk, beeld van het woord van God. Ik heb u met melk gevoed en niet met spijs. Dat wil zeggen vaste spijs. Want gij vermocht nog niet, dat wil zeggen jullie verdroegen nog geen vast voedsel. Ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Want gij zijt nog vleeselijk. Want terwijl onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens. Want als de een zegt, ik ben hervormd en ik ben gereformeerd, en de ander zegt, ik ben baptist, en de ander zegt, ja, wat denkt u dan dat dit betekent? Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas. En dat is toch de onderscheid in denominaties. Kerkgenootschappen, zoals wij die kennen vandaag, dat is toch gewoon zo? Nou, dat is vleeselijk, sorry. Maar dat is wat het betekent. Met andere woorden, zolang men gericht is op de zichtbare dingen, ik bedoel er niet iets lelijks te zeggen, over die namen die ik nou gebruik, maar het zijn de meest voor de hand liggende namen. En daarom excuus. Maar het punt is gewoon, wanneer men gericht is op aardse dingen, ook de aardse omstandigheden van de geloven, het christendom als wereldreligie, wat er maar wezen mag, als men daarop gericht is, zegt de schrift, dan ben je vleeselijk, dan ben je een baby in Christus, wellicht, vooropgesteld dat je inderdaad wedergeboren bent, maar vooruit, maar dan versta je van die wijsheid nog niks en die verdraag je ook niks, die verdraag je niet. Daar kun je niks mee. Want iemand die gericht is op de aardse situatie van de gelovigen, die kan niks met de boodschap dat hij met Christus gezet is in de hemel en daar gezegend is met elke geestelijke zegen. Zegening. Die mensen hebben een bloedhekel aan geestelijke dingen. Die willen aardse dingen, vleeselijke dingen, zichtbare dingen. Iets tonen, iets laten zien. Zelfs in kringen waar men de term geest voor op de mond heeft liggen, gaat het nog meestal gewoon over aardse, zichtbare en zelfs letterlijk vleeselijke dingen. Ik heb het over lichamelijke gezondheid, dus toch? Nou, zulke verdragen die wijsheid Gods niet. En daarom zei de apostel, reeds in hoofdstuk 2, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Dat wordt meestal geciteerd als een aanbeveling, maar zo staat hij er niet. Hij staat er precies tegenovergesteld. Paulus excuseert zich eigenlijk dat hij niets anders heeft geweten onder hen dan Jezus Christus en die gekruist. Hij kon namelijk niet anders, omdat zij niet anders verdroegen. Want Jezus Christus en die gekruist betekent het einde van alle vleeselijke dingen. Want door dat kruis zijn wij der wereld gestorven en is de wereld ons gestorven. Het kruis is het definitieve oordeel over het vlees enzovoort, over de hele oude schepping. Toch? En zolang je dat niet begrijpt, dat juist die dingen voor God niet tellen, hoe zou je begrijpen dat andere dingen voor God belangrijk zijn? Toch? En dus kan het alleen in die volgorde. En dus zijn de apostel, ik heb niet voorgenomen iets anders te weten dan Jezus Christus in die gekruist. En ik was bij jullie in zwakheid in vrees en vele beving. Maar, zegt hij, niettemin spreken wij wel degelijk wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Dat is niet primair Jezus Christus en die gekruist, maar dat is Jezus Christus en die gezeten aan de rechterhand des troons van God. In de hemel, in wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening enzovoorts. En dat is vaste spijs. Alles wat van doen heeft met de hemelse positie van Christus en de gemeente, dat is vaste spijs. En zodra wij praten over Christus in de hemel, praten wij dus over Christus op de troon en hebben het over een koninkrijk. Nu, dat is vaste spijs. Niet in de toekomst, dat is melk. Dat is aards namelijk. U weet wel, melk krijg je, is voedsel krijg je van de moeder. Dat staat voor aardse dingen. Maar vaste spijs en eventueel honing, is ook vaste spijs overigens, officieel in de Bijbel, is voedsel dat men krijgt eigenlijk van de Vader en staat dus voor de hemelse dingen. Vandaar een land overvloeiend van melk en honing. Aardse en hemelse dingen, toch dubbel. Maar vaste spijs is alles wat met de hemelse dingen van doen heeft. En dat begint met Christus op een troon. Dus toch nu al een koninkrijk. Bovendien Christus als hoge priester. Dus Christus is onze hoge priester. Van het nieuwe verbond. Dus toch een nieuw verbond. Hoewel het Joodse volk nog niet tot bekering is gekomen. En zodra men dit wegredeneert, deze dingen, zegt men dus gewoon, wij willen geen vaste spijs, wij willen alleen melk. Het vervelende zegt dat als men het wegredeneert, achteraf dus, als men het wegredeneert, Dan doet men net alsof het vaste spijs is. Terwijl het in werkelijkheid melk is. Men redeneert de vaste spijs weg. Men ontkent het nieuwe verbond. Men ontkent het hoge priesterschap van Christus. Men ontkent het koningschap van Christus in onze dagen. Enzovoort. En daar zit nou precies het probleem. En dat is ook de belangrijkste onderscheid wat in de praktijk gemaakt wordt tussen gelovigen. Tussen wedergeboren mensen. De categorie vleeselijk en de categorie geestelijk. De categorie die op aardse dingen gericht is en de categorie die zich richt op hemelse dingen. En dus, voor zover er strijd is onder gelovigen, is dit de strijd. Hebben die nog? Voor zover er oneenigheid is, ruzie, is dit de ruzie. In de eerste plaats. Daarna op andere niveaus uiteraard ook, dat vloeit er dan wel uit voort. Maar dit is waar het werkelijk om gaat. Zijn wij christenen en leven wij hier op aarde en maken wij, vormen wij hier op aarde een aardige gemeenschap of zo? Gaat het werk allemaal goed? Dat is allemaal melk. Maar zijn wij kinderen Gods? Hebben wij een positie ontvangen in de hemel? Kan God zijn werk in ons doen om ons te leiden naar onze aanstelling tot zoon in de toekomst enzovoort? Dienen wij hem? Verwachten wij van hem goedkeuring? Of van onze broeders en zusters of de mensheid in het algemeen. Dat is waar het altijd om gaat. En daar gaan onze wegen dus ook dikwijls uiteen. Helaas. Maar dat is wat het meest bovenop ligt natuurlijk. Nou goed, in elk geval de apostel die spreekt hier met grote nadruk over de natuurlijke, dan wel de zielijke mens, want zo heet het eigenlijk aan het eind van hoofdstuk 2, tegenover de geestelijke mens. En dat is niet het onderscheid slechts tussen gelovigen en ongelovigen, het is het onderscheid tussen de gelovigen die geestelijk ingesteld zijn, die zich richten op de hemelse dingen en alle andere mensen. Heb je dat? Inclusief gelovigen en ongelovigen. Wedergeborenen, niet wedergeborenen. Want een natuurlijke mens is vleeselijk ingesteld, maar vele gelovigen net zo goed. Het onderscheid is ook niet te zien eigenlijk. He? De een heeft zus een filosofie en de ander heeft zo'n filosofie. De een heeft een filosofie zonder God, soms ook met trouwens. En de andere heeft een filosofie met God die daarin een rol speelt. Maar als in de praktijk van het leven dat geen enkele uitwerking heeft, en het leven niet verandert of wat dan ook maar, de interesseswereld ook niet verandert, het denken niet verandert, dan gaat het gewoon over vleeselijke mensen. Ongeacht of ze wedergeboren zijn of niet. En voor die hele categorie blijft die wijsheid Gods verborgen. Die hele categorie zal gemeentelijke waarheid nooit verstaan, hoewel men van die gemeente deel uitmaakt. En als ze zich al in de Bijbel verdiepen, dan is het meestal, die Paulus vind ik toch maar moeilijk, geef mij maar Jacobus of Petrus of geef mij maar Jezus, de woorden van Jezus, dat is ook zo'n fraai term denk ik dan altijd. He, geef mij maar de evangelie, maar Paulus, dat, nee ja. Ja, toch, nou. Wat wij in ieder geval vinden is dat hier de grote confrontatie plaatsvindt in deze Korinthebrieven. Korinthebrieven die zich bezighouden met een heleboel aardse zaken. Niet omdat Paulus van geen andere weet. Dat zegt hij namelijk van tevoren dat het anders is. Opdat we zijn kennis van die verborgenheid van Christus zouden vaststellen. Dat we ons dat bewust zouden zijn. Maar dat die brieven zich met zoveel aardse zaken bezighouden is omdat die Korinthiërs verstrikt waren in aardse zaken. Toch? En daar sluit de apostel weer aan in de hoop dan toch af en toe even kunnen doorschieten naar echt hemelse dingen. En als hij praat over de ruzie die gelovigen op aarde maken, dat ze elkaar zelfs voor de rechter slepen enzovoort, als christenen enzovoort, schiet hij er even tussendoor en zegt hij, weet je niet dat wij de engelen zullen oordelen? Nou, nee, wees maar zeker, dat wisten ze niet. Toch? Maar hij zegt het er wel even tussendoor. En daar gaat het maar om. Af en toe komt er dan even iets. En in de tweede Korinthebrief is dat precies hetzelfde, want er verandert niks mee. Dus over het algemeen, als ik het zeggen mag, over het algemeen langdradige, om niet te zeggen vervelende brieven, op enkele schriftgedeelten, enkele hoofdstukken na. Voor ons zeg ik dan maar als geestelijke gelovigen. Ik weet hoe arrogant het klinkt, maar ik weet even niet hoe ik dat zo snel anders moet zeggen. En wij hebben dus voorkeur voor bijvoorbeeld deze hoofdstukken. 1 Korinthe 2, 3, dat gaat om net. Wij worden gebouwd tot een geestelijke tempel. Dat is prachtig. Maar hoofdstuk 4. En, waarschuwing tegen hoogmoed, zedeloosheid in de gemeente, rechtszaken tussen broeders. Waarschuwing tegen ontucht over het huwelijk. Over het huwelijk. Oh, ga weg. Over het huwelijk. Over wie is een huwelijk? Nou ja, over het offervlees, Paulus recht en zelfverloochening, Israëls waarschuwend voorbeeld, het avondmaal. Nou wordt het interessant. Maar dan ben ik al in hoofdstuk 10. Hè? Of doe ik nou iets lelijks? Begrijp je me goed? Ik bespreek al die versen te zijner tijd, dan wel te mijner tijd, gewoon op volgorde met evenveel enthousiasme enzovoort. Maar niettemin blijft het gewoon zo. Dus het is allemaal aardse zaken. En dan pas in hoofdstuk 13e krijgt een kleine opleving. En dan in hoofdstuk 15 uiteraard. En dan is de brief ook afgelopen. Opstanding, loon, heerlijkheid in de hemel, opname van de gemeente. En dat is het. Bladjes, hè? Ja, toch. Ik begrijp wel dat velen ermee zitten. Er is niks mis met mensen, met gelovigen die nog vleeselijk zijn. Maar het moet wel een keer voorbij gaan. En voor hen die nog vleeselijk zijn, zijn inderdaad die brieven. Het zijn de eerste dingen die je moet leren. Daarom, ze zijn best wel interessant en zeer leerzaam. Maar ze zijn zo verschrikkelijk elementair. Daar moet snel mee afgerekend worden. De dood, de kruisiging van de Heer Jezus, betekent einde van deze oude wereld. Die heeft voor God geen enkele waarde. Voor ons dus ook niet. Zodat de volgende vraag is, wat dan wel? En daar gaat eigenlijk de rest van de nieuwtestamentische waarheid over. Maar dat is vaste spijs. En dat begint met Christus, de Messias, gezeten in de hemel, aan de rechterhand Gods, uitermate verhoogd en gesteld tot priester en koning van het nieuwe verbond. Hem zouden wij dienen en door hem zouden we God dienen. En wat de wereld betreft, verbetering van de wereld, daar doen we ook nog aan. Maar niet nu, maar pas na de opname van de gemeente. Toch? Want wij zijn geroepen om samen met Christus straks zijn koninkrijk in heel de schepping, en bijzonder dus over de aarde, alsnog te openbaren. Maar dat komt straks pas. En maar dan nog vanuit de hemel. En dat is waar het om gaat en dat is wat we zouden leren. En dat is ook de strekking van deze, eigenlijk deze beide Korinthebrieven. Maar daar komen we volgende keer op terug, want het is inmiddels de hoogste tijd. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij die wijsheid mogen verstaan. Een wijsheid die u ons hebt willen openbaren in uw Nieuwe Testament. In bijzonder ook een wijsheid die u ons openbaart doordat u ons uw geest hebt gegeven. Geest der wijsheid en der openbaring in kennis van Jezus Christus. Omdat we hem zouden kennen, in de kracht van zijn opstanding. Omdat we hem zouden kennen en die kracht die u gewrocht hebt in hem, toen u hem uit de dood hebt opgewekt en gezet aan uw rechterhand. Want Vader, we danken u dat het diezelfde kracht is die nu in ons werkt. Niet tot verbetering van de wereld, niet om ons aanzien te geven in de zienlijke wereld om ons heen, maar integendeel een kracht die ons trekt uit de tegenwoordige boze wereld en die ons een plaats geeft in uw hemels koninkrijk nu en in de toekomst. Wij danken u dan dat u ons tevoren verordineerd hebt tot aanstelling tot zonen. En dat dat vastgelegd is in uw plan van voor de grondlegging der wereld. En wij danken u dat we daaraan deel mogen hebben. En dat we daar een deel gekregen hebben uit de rijkdom van uw genade en doordat genade heerst. We danken u dat we ook mogen zien hoe deze grote zaken van uw wijsheid wel degelijk zijn vastgelegd in de Oudtestamentische geschriften. En dat in het licht van het Nieuwe Testament deze dingen tot ons spreken en ons leren op wat voor een bijzondere wijze u uw werk volbrengt in onze tegenwoordige tijd. Verborgen voor de wereld, maar niettemin reëel en hemels. Wij danken u dan, Vader, dat we zo aan uw hand door het leven mogen gaan. In het vertrouwen dat u niet alleen een werk in ons begonnen hebt, maar dat ook zult voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Een werk dat tot stand komt door uw kracht, door uw wijsheid, door uw geest en door uw woord in ons. Verborgen weliswaar voor de wereld, maar tot heerlijkheid van uw naam reeds nu. En we danken u dat we mogen uitzien na die dag, dat deze dingen ook zullen geopenbaard worden aan de wereld als zodanig. Hoe uw heerlijk koninkrijk gevestigd zal worden door heel de schepping en de tegenstander definitief zal worden uitgedreven. Wij danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan en met verlangen ook mogen uitzien naar die dagen waarin u zult komen om te vervullen al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wij bidden u dan, Vader, of u ons nabij wilt zijn met uw genade en met uw geest. Geeft u ons die wijsheid op grond van uw beloften. Een wijsheid om u te leren kennen, om uw woord te verstaan en in bijzonder dan in de praktijk om als uw kinderen door het leven te gaan. Als uw kinderen die geroepen zijn tot heerlijkheid en tot zoonschap. Amen.